Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben deze keer een wat bijzonder onderwerp. Daarom heb ik bijzonder extra dagen ingeprogrammeerd. Ik zeg we, maar dat is niet zo hoor. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Het was op uitdrukkelijk en herhaaldelijk en dringend verzoek van enige broeders hier in het noorden. Dat wij hier vandaag bij elkaar zijn om te spreken over een onderwerp wat wij kortheidshalve maar genoemd hebben. De 10 stammen en de gemeente. En de bedoeling is eigenlijk om in het algemeen te laten zien vanuit de schrift. En dat zal dan ongetwijfeld gebeuren in een, zelfs voor mij, hopelijk tamelijk hoog tempo. Om te laten zien dat het volk Israël inderdaad verdeeld werd in een, eerlijk gezegd, maar een heel klein deel wat wij kennen als de Joden, als de 2 stammen van Israël, het zogeheten Joodse volk. En een veel groter deel, zeker op de langere termijn, een veel groter deel dat eigenlijk met veel meer recht aanspraak kan maken op de naam Israël. Dat is niet een algemeen bekende waarheid, moet ik u zeggen. Maar niettemin, hij is wel bekend en ik heb hem van jongs af aan ook geweten. Dat is helemaal niks bijzonders aan. Het probleem is alleen dat wij zien dat de volk Israël inderdaad verdeeld werd in de dagen na Salomo. Na de 2e koning uit het huis van David. Dus na Salomo splitst het rijk zich in 2. En om het nou eens precies te zeggen zoals het daar bij gelegenheid staat. De zonen van Juda of de stam van Juda scheiden zich van Israël af. Dat is andersom dan wij meestal in gedachten hebben. Maar zo staat het er echt. Ik zal u dat nog wel laten zien. Juda scheidde zich van Israël af, zodat Juda niet geacht werd Israël te zijn. En de naam Israël ging dus mee met wat wij dan kennen als het Noordelijke Rijk, of wat wij gewoonlijk aanduiden als de 10 stammen van Israël. Een overigens volstrekt onbijbelse term. De gedachte is wel bijbels, maar de Bijbel spreekt niet over de 2 en de 10 stammen. De Bijbel spreekt over Juda en Israël, of over Juda en Ephraim, of over Juda en Jozef. En soms worden er nog andere termen gebruikt, maar misschien noem ik die nog wel. En het verhaal is dan dat het 10-stammenrijk, het zogeheten Noordelijke Rijk, in de tijd na enige jaren werd weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En daar officieel nooit uit teruggekeerd is. In ieder geval is het nooit teruggekeerd, al moet vastgesteld worden dat een deel daarvan, een deel van die bevolking natuurlijk, ooit wel teruggekeerd is. Maar dat is echt maar een minderheid, dat zegt verder niks. Doe er geen afbreuk aan wat ik nu zeg, namelijk dat de 10 stammen uit die ballingschap nooit zijn teruggekeerd. Het is wat anders te veronderstellen dat ze dan in die ballingschap gebleven zijn, want dat is ook niet helemaal correct. Maar daar hebben we het vanzelfsprekend nog over. En wat daar nou overbleef was dus het Zuidelijke Rijk, om zo te zeggen, bekend als Juda. En daarna het enige deel van Israël wat nog in publiek aanspraak maakte op de naam Israël, zodat als wij spreken over Israël, wij gewoonlijk denken aan het Joodse volk. Zo sterk zelfs, dat dikwijls de terminologie wordt omgedraaid, dat, namelijk zodanig dat wij spreken over het Joodse volk en dan denken aan geheel Israël. En zelfs aan alle 12 stammen van Israël. En dat is helemaal problematisch, want dat is absoluut ten onrechte en wekt absoluut de verkeerde indruk. Ik heb meerdere malen gehoord en zelfs gelezen, zelfs in theologische werken, hoe het Joodse volk werd uitgeleid uit Egypte enzovoorts. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Dat was niet het Joodse volk, dat was het volk Israël. En het Joodse volk, Juda is dat dus eigenlijk, de stam van Juda maakte daar slechts onderdeel van uit. En ik heb geloof ik al eens eerder in publiek erop gewezen, het schiet me altijd in de gedachte, dat mijn vader ooit eens een reeks brochures publiceerde. Later samengevat in een boekje over de geschiedenis van Jozef. Maar zo heet het tegenwoordig, want toen het oorspronkelijk uitkwam, heette het Jozef de Jood. Terwijl vader natuurlijk net zo goed als ik wist dat Jozef helemaal geen Jood was. Integendeel, er was zelfs een duidelijk onderscheid tussen Juda en Jozef in die geschiedenis. Een belangwekkende geschiedenis trouwens, ook in verband met ons onderwerp nu. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het punt is nu dat de 10 stammen van Israël, het merendeel van Israël, en eigenlijk Israël, omdat het aanspraak kan maken op de naam, is ooit weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat was al in 722 ongeveer dan. Maar 722 voor onze jaartelling is daar nooit uit teruggekeerd. Maar de gedachte die die zich aan ons opdringt vanuit de schrift, is het merkwaardige verschijnsel dat toen de Heer Jezus kwam, toen de Messias kwam, moet ik eigenlijk zeggen, weliswaar het evangelie en dus het nieuwe verbond gepredikt werd aan het Joodse volk, dat wat er van Israël over was. Zij werden overigens ook gewoon aangesproken als Israëlitische mannen, merkwaardige wijze, maar er zit een heleboel dubbele bodems achter. Maar goed, ze worden aangesproken als Israëlitische mannen, hen wordt het evangelie gepredikt en het blijkt dan, het wordt ook uitdrukkelijk vastgesteld en gedemonstreerd in de geschiedenis van het Nieuwe Testament, dat het Joodse volk als volk deze Messias en dus deze koning uit het huis van Juda overigens verwerpt. En dan is de algemene gedachte, en die staat er ook onherroepelijk vele malen in de schrift, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En ik breek met opzet de zin af, want daarna wordt die al meteen moeilijk. Maar de zaligheid is de heidenen gezonden, maar het zal blijken, al is het dan een onderdeel van de verborgenheid, dat die zaligheid in de praktijk terechtkwam, niet zozeer bij de heidenen in het algemeen. Want als wij spreken over heidense volken, hebben we het zeker over volken die in het algemeen niet geloven in de Heer Jezus Christus. Hè? Maar het kwam terecht niet bij de heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder bij die heidenen die kennelijk volgens de schrift ook beschouwd worden als de erfgenamen in de eerste plaats en in de tweede plaats eventueel de afstammelingen van dat noordelijke rijk van Israël. Israël dus eigenlijk. Zodat de zaligheid in zekere zin werd weggenomen van de Joden en in de praktijk niettemin toch terecht kwam bij Israël. En dat is nog eens een verhaal. Ja, ik hoor vaak van wat is er nou zo interessant aan, wat maakt het nou belangrijk? Nou, voor ons niks. Dat zeg ik dus meteen aan het begin van deze dag. Voor ons is het absoluut onbelangrijk. Zaligheid komt bij ons terecht alleen op grond van geloof en niet op grond van afstamming. En het is niet voor niks dat de apostel Paulus, ik meen aan Timotheus, schrijft dat hij de gelovigen moet voorhouden dat ze zich niet zullen begeven tot oneindelijke, dat betekent doelloze, geslachtsrekeningen. Dat is een van die vreemde teksten in de Bijbel. Want waarom zouden ze zich bezighouden met geslachtsrekeningen? Überhaupt. Uiteraard om te kijken of ze misschien afstammen van een der stammen Israëls, uiteraard. Maar Paulus zegt, dat leidt tot niks. Het is eindeloos, oneindelijk, maar dat betekent dus doelloos. Het leidt tot niks, omdat de zaligheid niet gebaseerd is op enige afstamming, zoals op vele plaatsen in de schrift en in het bijzonder in het Nieuwe Testament verteld wordt, maar is gebaseerd slechts op geloof. Dat wil zeggen, voor ons privé maakt het dus allemaal helemaal niks uit. Maar u krijgt waarschijnlijk ook wel eens te maken met de vraag die u voorgehouden wordt of die in uzelf opkomt. Hoe kan dat nou als God de zaligheid bestemd heeft voor Israël en God wil dat Israël komt tot geloof en tot bekering? Hoe kan het dan dat het dan niettemin toch niet gebeurt? En dikwijls horen wij ook een redenering die zegt, God gaf het aan Israël, maar Israël wilde het niet. En toen dacht God, bij wijze van spreken, maar zo ongeveer wordt het bijna letterlijk voorgesteld. Toen dacht God, nou dan moet ik zo lang maar eens wat anders gaan doen. Dan zal ik het later nog wel eens een keer proberen. Hè? En dan ga ik nu maar zo lang een gemeente verzamelen uit de heidenen. Enzovoorts. En er wordt ons dikwijls daarbij verteld dat heel de roeping van de gemeente, waarvan wij deel uitmaken door geloof uiteraard, dat dat niets te maken zou hebben met enige profetie in het Oude Testament, niets te maken zou hebben met enige belofte in het Oude Testament, ook niets te maken zou hebben met het Nieuwe Verbond of iets dergelijks. En als wij daarna in het Nieuwe Testament zelf aantonen dat de roeping van de gemeente wel degelijk gebaseerd is op de beloften aan Abraham, het Nieuwe Verbond, oud-testamentische profetieën enzovoorts, dan gaat men er dikwijls toe over om juist die schriftplaats in het Oude Testament, en zelfs die boeken waar dat staat in het Oude Testament, helemaal aan de kant te schuiven en te zeggen, nou ja, die boeken gaan ook niet over ons, ze zijn ook niet voor ons, ze hebben niks met ons te maken. Waarna men eerst drie en daarna uiteindelijk nog maar geloof ik één brief en misschien zelfs uiteindelijk maar één tekst overhoudt die dan gemeentelijke waarheid zal bevatten. Ik zeg het nu kort, ik heb u gewaarschuwd, ik doe het maar even snel. Maar het hele punt is dat die zaligheid wel degelijk, maar dat wordt nergens heel concreet in de schrift gezegd, dat die zaligheid wel degelijk terechtgekomen is bij Israël, zelfs bij Israël als volk, maar onder Israël wordt nou eenmaal niet verstaan het Joodse volk. Dat kan er wel deel van uitmaken. Uiteraard, maar Israël staat of valt niet bij het staan of vallen van het Joodse volk. En wat er gezegd wordt, is weliswaar dat zij gevallen zijn, Maar er staat niet van Israël als geheel. Dat staat van het bekende deel van Israël, namelijk het Joodse volk. Want het onbekende deel van Israël bleek in de praktijk wel degelijk open te staan voor het evangelie. En ik vertel het verhaal maar meteen even heel snel verder. Het verhaal is namelijk dat ik heb nooit een kaart die daarvoor geschikt is aan de muur om het aan te wijzen. Ik moet eigenlijk een grote kaart hebben van Europa. Hè? Daar komt het op neer. Europa en een stuk van Klein-Azië erop. Dus ik kan het nooit goed aanwijzen. Maar het verhaal is dat de 10 stammen inderdaad zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. En van daaruit binnen de kortste keren naar het noorden zijn weggetrokken. Dat moest ook wel omdat ze zich op een verschrikkelijke manier uitbreiden. Een verschijnsel wat bekend is van bepaalde diersoorten. Ja goed, nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar wat er in ieder geval bekend is van Israël. Denk maar aan Israël in Egypte. Ik heb het wel eens vaker gezegd, men was 215 jaar in Egypte, niet langer, slechts 215 jaar, waarvan 80 jaar in slavernij. En in die tijd breidde het volk zich uit van 70 man tot meer dan 600.000. Dat is een knap staaltje van vermenigvuldiging, denk ik altijd. Nee, ook reken dat maar eens na. Het kan heel goed. Het kan heel goed, reken het maar eens na. Maar goed, als datzelfde Israël, dat noordelijke rijk, de 10 stammenrijk, zich op dezelfde schaal vermenigvuldigd heeft, daar in de ballingschap enzovoorts, dan begrijpt u meteen waarom wij op school meteen leerden over een grote volksverhuizing, zo rond de dagen van begin van onze jaartelling. Daarvoor en daarna, want het is nog heel lang onrustig gebleven. Maar het waren geen grote volken die verhuisden, het waren grote volken die ontstonden. Want het leidt geen enkele twijfel dat in de dagen, die dagen van die oud-testamentische geschiedenis, laten we zeggen de laatste 500 jaar voor het begin van onze jaartelling, dat in die dagen het grootste deel van Europa in elk geval volkomen onbewoond was. Nou goed, ik ga niet verder op die dingen in, want het was niet de bedoeling om argumenten van buiten de Bijbel zozeer aan te halen, al moet ik ze af en toe noemen. Argumenten van buiten de Bijbel, die bespreek ik in Zwolle, sinds kort. Ja, helemaal vrijblijvend buiten het seizoen om. Hè? Dat doe ik expres zo. Hè? Dan hebben we het over heel andere zaken. Over ongewijde geschiedenis. En dat in verband met de Bijbelse geschiedenis is verbazend interessant. Maar waar het om gaat is dat die volken daadwerkelijk uitbraken in menigte. Precies zoals in de tijd aan Abraham al beloofd is. Maar dat zal ik u straks laten zien. Het resultaat is dat die volken die daaruit ontstonden, want ze worden met recht volken genoemd, in ieder geval 2 grote groepen en wellicht zelfs 3 groepen naar het noorden getrokken zijn en vervolgens naar het westen, waarvan, ik zeg ik maar even heel kort, hè, waarvan een groep van volkeren langs het zuidelijk deel van Europa naar het westen en daarna naar het noorden trok. Dat is de groep volken die wij kennen onder de naam Kelten. Maar die verdeelt zich onder in weer heel wat volkeren. Zoals wij kennen de Galliërs, die denk ik altijd het eerst aan, hè? De onoverwinnelijke. Nou goed, uit de klassieke literatuur. Jawel, de Kelten, de Galliërs, hoe ze allemaal maar heten mogen. En daarna hadden we een andere categorie, die koos wat later een meer noordelijke route. En dat is de groep volken die wij kennen onder de naam Skieten. En die kwamen vanuit het oosten dwars door Europa zetten naar het westen enzovoorts. En daarna was er eventueel nog een wat meer noordelijke groep. Hoe die afsplitsing precies tot stand kwam, is mij ook niet bekend. En er maakt ook nog enige volkstammen deel van uit. Kortom, als u namen hoort van Europese volkeren, dan zijn die volkeren gewoonlijk terug te brengen tot een van deze categorieën. En in de praktijk is het zo gegaan dat in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen van Handelingen, het grootste deel van Europa, met name Noordwest-Europa, bevolkt werd door Kelten. Dan wel Galliërs, maar met een beetje taalgevoel merkt u dat dat volstrekt hetzelfde is. Kelten, Galliërs, is volstrekt hetzelfde. Kimmeriërs, omdat we toch in Nederland zijn. Kennemers. Kennen mijn land, het land der Kimmeriërs. Maar Kimmeriërs is herleid tot Kelten. Het zijn allemaal aanduidingen van stammen, zal ik maar zeggen. Of volkeren die afstammen van die 10 stammen van Israël. Dus de enige verklaring die ik ken voor de oorsprong van deze volkeren, er is geen andere. Nou hoeft er ook geen een te zijn, hoor. Daar gaat het me niet om. Maar het is de enige verklaring die ik ken. En dus, ik zei dus, in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen van de Heer Jezus en van handelingen, werd het grootste gedeelte van West-Europa bevolkt door Kelten. Dat geldt voor Spanje, Frankrijk, zelfs Duitsland. Want de Germanen waren in feite ook Kelten. Er woont geen enkele Germaan trouwens meer in Duitsland, maar dat is een ander verhaal. Alleen de Engelsen, want dat zijn de echte, ja, dat is nu helemaal zo, die noemen de inwoners van Duitsland Germans, en ze noemen Duitsland Germany, maar dat is zo omdat ze daar zelf gewoond hebben en in die dagen de naam van hun eigen volk gaven aan dat land. Dat is het verhaal. Vandaar dat in de rest van de wereld Duitsland niet Germany heet. Maar anders, hè? Alemanje, of bij ons Duitsland, hè? Dat zijn allemaal vreemde namen, allemaal afwijkende namen. Maar er zijn volkeren die landen doorgetrokken, hebben de naam van hun volk in het land als het ware achtergelaten, maar zijn zelf doorgetrokken. Maar bleven dat land waar ze gewoond hadden noemen bij de oude naam. Zo heet Spanje nog steeds Iberia, maar dat betekent gewoon Hebreeën. Iberia. Het land der Iberiërs, Hebreeën betekent dat gewoon. Degenen die wat van taal kennen, herkennen dat meteen. Maar dezelfde naam draagt ook Ierland. Iberia of Ibernia. Maar het punt is, die volkeren zijn die landen doorgetrokken en uiteindelijk terechtgekomen in de eilanden, met name de Britse eilanden, maar ook inderdaad de kust van Noordwest-Europa. En die draagt soms ook precies dezelfde naam. Want wij noemen, de Britse eilanden noemen wij Brittannië, maar de naam Bretagne vind je nog steeds aan de noordkust van Frankrijk, uiteraard. Is gewoon volstrekt dezelfde naam. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar ik blijf liever niet te lang bij stilstaan. De namen van de stammen zelf zijn over het algemeen verdwenen. Al is een van de namen is nog het best terug te vinden. Dat is de naam van Dan. Want die komen we heel Engeland door tegen. Dan wordt het geschreven met dubbel E. Dan is het Dean. Al die plaatsnamen die eindigen op Dean zijn Aberdeen, weet u wel. Ja. Aberdeen, mooi naam, hè? Dat is de naam van Heber en de naam van Dan aan elkaar. Maar goed, laat maar zitten. Maar die naam bestaat nog steeds. En meer in bijzonder komen we de naam natuurlijk tegen in Scandinavië, want zo heet het. Scandinavië en in Danmark enzovoorts. En als u bovendien die namen nakijkt van de Scandinavische landen en volkeren en van de Britse landen en volkeren, zult u zien dat u daar over het algemeen dezelfde namen tegenkomt. Alleen ze worden via verschillende talen verschillend gespeld en verschillend uitgesproken, maar het is altijd volstrekt hetzelfde. Of je nou Skieten hebt of Schotten, Schotten dus, of Jutten, maar dan wordt het ineens Jutten uit Jutland. Maar Jutland of Jutland of Schotland of Schotland is, of Skietland is heus allemaal hetzelfde. Allemaal dezelfde naam, maar een beetje verbasterd via verschillende soorten, hoe zeg je dat, via verschillende alfabetten of alfabets, dat weet ik nooit. Alfabets lijkt me een meisje te zijn, maar goed, dat doet er nou niet toe. Alfabeten, ja. Nou goed, wat ik maar zeggen wil is dat dat inderdaad te herleiden valt. En dat het ook in de historie te herleiden valt, dat het ook in de buitenbijbelse literatuur en overlevering met vrij veel gemak is terug te vinden. Niet tot in alle details uiteraard, want dat is een heel moeilijke zaak. Maar uiteindelijk is het zo dat deze volkeren via Europa getrokken zijn naar het westen, met name het noordwesten. En ik zei in de dagen van de Heer Jezus ging dat met name om de Kelten die West-Europa bewoonden. Later, in latere jaren, kwamen er andere volkeren overeen, maar het waren net zo goed afstammelingen of erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Met name waren dat dan de Skieten en in bijzonder zijn daarvan bekend de Angelen en Saxen. Dat waren dus strikt genomen geen Kelten, maar die vestigden zich uiteindelijk ook in Engeland, waar al sinds eeuwen de Kelten woonden. Ze hebben nauwelijks ruzie gemaakt, aanvankelijk wel natuurlijk, maar daarna niet meer, want die volkeren hebben zich uiteindelijk gewoon met elkaar vermengd, was toch hetzelfde. Namelijk allemaal afstammeling of erfgenamen van de 10 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. En toen nog later de Normandiërs, wat dacht u? Die komen uit Frankrijk, maar het zijn Noormannen. Het is heus hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. De Normandiërs, de Normans, zeggen de Engelsen ook. De Normannen. Toen de Normandiërs vanuit Frankrijk overstaken in het jaar, was het 1000 zoveel, hè? Slag van Hastings. Niet goed opgelet op school. Nou goed, doet er niet toe. Ik meen zo uit het hoofd, want ik heb met opzet me daar nou niet in verdiept, anders duurt het verhaal veel te lang. Maar in het jaar nul, om maar zo te zeggen, woonden de Kelten al lang in heel West-Europa, met name in Brittannië, in de 5e of 6e eeuw of zo. Toen kwamen daar de Saksen nog eens een keer bij, dat we kwamen over de noordelijke kant van Europa heen en staken over. En de Saksen en de Kelten hebben nogal wat ruzie gemaakt, aanvankelijk. Maar daarna hebben ze zich netjes vermengd, want het waren toch stammen of volkeren met eenzelfde gemeenschappelijke oorsprong. En in 1000 zoveel, toen staken de Noormannen vanuit Frankrijk nog eens een keer over, zodat William, hoe heet het ook weer, Willem de Kankeraar, zeggen ze altijd, hè? William de Kankerer, Willem de Veroveraar, moeite met Willem. Willem de Veroveraar werd toen inderdaad eerst Normandische koning in Engeland. Die onderwierp dus toen weer als het ware de Saksen. Maar het is ook maar even een klein probleempje geweest. Want daarna hebben ze zich ook weer keurig gemengd. Want het was allemaal toch uiteindelijk één en hetzelfde volk. Merkwaardige wijze. Merkwaardige wijze moet ik zeggen, omdat dezezelfde volkeren in hun trektochten door Europa zich nooit met enig ander volk vermengd hebben. En altijd compleet met de hele verzameling, het hele volk en al het vee gewoon doortrokken. Inderdaad, verhuisden. Niet, zij breiden zich steeds verder naar het westen uit. Zij verhuisden met het hele volk enzovoorts. En er is nauwelijks iemand van achtergebleven. Dat is het verhaal. Zodat die volkeren in fasen en in de loop der eeuwen allemaal terechtgekomen zijn in Noordwest-Europa, waaronder in Nederland. Het is bekend dat met name de Friese geacht worden Kelten te zijn. Nog een paar andere volkeren ook, maar in ieder geval in onze contreien wordt ook geacht Kelten te wonen. Erfgenamen of afstammelingen van 10 stammen van Israël. Nogmaals, dat maakt niks uit. Als je niet tot geloof komt, dan maakt u geen deel uit van de gemeente. Hè? En bent u niet zalig, heeft er niks mee te maken verder. Niettemin, zo is dat, zo steekt het verhaal ongeveer in elkaar. En dat blijkt ook, maar dat is specifiek wat ik in de Zwolle bespreek. Onder het onderwerp andere handelingen der apostelen. Het blijkt ook dat in de dagen van het Nieuwe Testament, zelfs in de dagen van handelingen, uitdrukkelijk het evangelie bijna linea recta vanuit Jeruzalem gebracht werd naar Engeland. Dat heette toen niet zo, maar dat doet er niet toe. Linea recta gebracht werd naar Engeland en vandaar alsnog gebracht werd weer terug naar het oosten en met name gebracht werd in Rome. Want hoe dan ook, de gemeente in Rome blijkt of schijnt, niet volgens de Bijbel, maar we hebben meer geschiedenis dan de Bijbel alleen. De gemeente in Rome die niet door Paulus gesticht was en waar Paulus zo nodig naartoe moest, onderweg naar Iberia trouwens, naar Spanje, die blijkt in de praktijk gesticht te zijn door het Britse koningshuis. Nou goed, dat is om uw nieuwsgierigheid te wekken en om u te laten zien dat er nogal het een en ander aan vastzit. Maar de gedachte is dat dus inderdaad linea recta het evangelie gebracht werd aan de volken die afstammen van de 10 stammen van Israël. Zelfs voor, eigenlijk nog voor dat het gebracht werd aan de heiden en zelfs voor de zendingsreizen van Paulus. Nog meer zeggen? De gedachte is zelfs dat men in de Britse eilanden al wist van de komst van de Messias, voordat de Heer stierf vanuit de dood opstond. Dat is tamelijk goed te bewijzen uit de ongewijde geschiedenis. En het is bovendien tamelijk onbekend. Maar dat verklaart zich eenvoudig, omdat de vroege kerkgeschiedenis uiteraard ooit in de greep is gekomen van de kerk als zodanig. Dat wil zeggen van de Rooms-Katholieke kerk. En die hebben uiteraard al het mogelijke gedaan om de bakermat van de kerk geplaatst te krijgen in Rome. Terwijl uitdrukkelijk vaststaat dat de gemeente in Rome gesticht is vanaf de Britse eilanden door zendelingen die van daaruit gegaan zijn enzovoort. Een feit wat trouwens in de loop der tijd uiteindelijk, zeker in onze eeuw ook, daadwerkelijk door de Rooms-Katholieke Kerk erkend is geworden. Maar goed, daar laat ik het maar even bij. De gedachte is dus dat het evangelie weliswaar vanuit Jeruzalem enzovoort verder naar West-Europa gebracht is, op wat voor wijze dan ook, maar het punt is dat daar in Westen, met name Noordwest-Europa, dat daar inderdaad de erfgenamen woonden van de 10 stammen van Israël. De volkeren die wij in de Bijbel kennen onder de naam Israël of Jozef of meer in bijzonder zelfs onder de naam Ephraim. Nou goed, daar laat ik het bij, want tegen Tegenover deze dingen vinden we inderdaad in de schrift vele verwijzingen. Alleen moet ik u van tevoren waarschuwen. Het gaat hier om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat hier om het verborgen Koninkrijk. Het gaat om het feit dat het Koninkrijk van de Messias niet openbaar is geworden via de twee stammen. Maar verborgen is geworden. En dat kun je invullen, hè? Via de gemeente. Je kunt het ook invullen. Als het niet openbaar werd via de twee, dan werd het verborgen via de tien. Dat vind ik al een sterk argument op zich. Hè? Maar dat is gebeurd. Vandaar dat je inderdaad erop bedacht moet zijn dat aangezien er ook in het Oude Testament nauwelijks ondubbelzinnige uitspraken voorkomen over de gemeente van onze dagen, er dus ook nauwelijks uitspraken voorkomen, want dat kan nog helemaal niet, dat die gemeente inderdaad hoofdzakelijk of primair gebouwd wordt uit 10 stammen van Israël. Want als de gemeente een verborgenheid is, kan moeilijk gezegd worden waar die gemeente gebouwd wordt en hoe dat tot stand komt enzovoorts. Zodat we te maken krijgen met dezelfde problematiek die we tegenkomen in verband met de gemeente van onze dagen. Wij vinden er verwijzingen naar, zo hier en daar in het Nieuwe Testament. Specifieke verwijzingen, met name bij de apostel Paulus. En die vinden we ook inderdaad via Paulus naar die 10 stammen van Israël. En verder is het zo dat gemeentelijke waarheid over het algemeen in het Oude Testament verborgen ligt. Achter de dingen die gezegd worden over Israël. Dat wil zeggen, het ligt feitelijk voor een heel groot deel vast in de Bijbelse typologie. Dat is nou eenmaal zo, daar kan ik ook niks aan doen. Dat maakt de argumentatie wat moeilijker. En zo goed als maar weinig gelovigen eigenlijk weten wat de gemeente voor een ding is, om het dan eens populair te zeggen, net zo moeilijk is het dan om aan te tonen hoe het komt dat die gemeente inderdaad uit die 10 stammen van Israël afkomstig zou zijn. Maar niettemin, wij vinden het wel vermeld in de Bijbel. Goed, daar laten we het bij en ik ga met u naar Genesis, want we beginnen gewoon bij de roeping van Israël om te zien welke uitspraken daar allemaal over Israël en Abraham en zijn zaad gedaan worden. En dan blijkt, ook tot mijn verbazing overigens, dat er nogal eens wat staat wat wij volledig over het hoofd zien. Want er blijft natuurlijk een kwestie van nauwkeurig lezen en al te gemakkelijk maken wij de fout. Ik zeg wij dus, hè, al te gemakkelijk maken wij de fout over de dingen heen te lezen. Maar goed, ik ga met u naar Genesis 12 in de eerste plaats. Daar vinden we voor het eerst melding van de belofte aan Abraham. Genesis 12, vers 2. De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik geef meteen commentaar. Het punt is dat die uittocht van Abraham uit de Galdeeën, uit het twee stromenland, uit Mesopotamië enzovoorts, meteen de aanleiding vormt voor de beloften met betrekking tot een volk wat van hem zou afstammen. En wat ongetwijfeld, ik doe net of u dat allemaal weet, een volk wat ongetwijfeld ook gebracht zou worden naar een land wat de Heer hen wijzen zou. Wij weten dat natuurlijk, want wat Abraham hier overkwam, of overkomt, dat zou later zijn volk, het volk wat van hem afstond, het volk Israël in zijn geheel, zal ik maar zeggen, overkomen. En zelfs, heel erg letterlijk, omdat nou eenmaal, en dan krijgen we een gewone lijn, omdat nou eenmaal niet alleen Abraham uit Mesopotamië, soms ook met de allesomvattende naam Syrië aangeduid, maar dat Abraham uit Mesopotamië gebracht werd via het noorden, dat is echt Syrië dan, hè, maar via Syrië gebracht werd naar Canaan, en de Heer zei, nu zal ik dat zaad geven, maar het punt is dat Israël, zelfs alle 12 stammen later, ooit werden weggevoerd naar Syrië, naar hetzelfde gebied uiteindelijk. Of dat nou Assyrië wordt of Babylon maakt niks uit, want in de Bijbel wordt het dikwijls allemaal samengevat onder de naam Syrië, omdat het nou eenmaal op de route ligt voorbij Syrië. Daar gaat het om, Syrië ligt hier ongeveer. Hè? Nou, waar het om gaat, is dus dat al die 12 stammen vervolgens op de route teruggegaan zijn in ballingschap, de route waar Abraham ooit vandaan kwam. En de belofte is dat heel Israël, alle 12 stammen dus, alsnog daar weer vandaan zullen komen en gebracht zullen worden in het land. Daar gaat het om, hè? Nou. Maar het punt is natuurlijk dat er niet bij staat welk land. En heel lang wordt het ook niet gezegd. Gewoon een land wat ik u wijzen zal. Welk land? Hoe heet het? Zat er niet bij. Pas later wordt gezegd hoe het land heet. Maar dat laat in ieder geval de mogelijkheid open. Dat is niet een sterk argument, natuurlijk niet. Maar voor iemand die typologie verstaat is het redelijk sterk. Het laat in ieder geval de mogelijkheid open dat Israël ooit eerst gebracht zal worden in een land dat helemaal niet benoemd wordt. En niet benoemd kan worden. Een verborgen plaats, een land waar de Heer hen heen zou brengen, maar wat helemaal geen naam heeft omdat er nog nooit iemand gewoond had. En dus nooit iemand er een naam aan gegeven had. Om pas daarna, uiteindelijk, maar dat is bij de wederkomst van Christus, gebracht te worden inderdaad in het land Canaan. Maar dat loopt van het beloofde land loopt vanaf de Middellandse Zee tot aan de Eufraat. Dat is nogal wat. Er valt er nog heel wat woestijn, denk ik altijd maar, tot bloei te brengen. Maar dat zal wel geen probleem vormen, neem ik aan. Maar dat is in de toekomst. Maar het is op zich al verdacht dat hier de belofte gedaan wordt en gesproken wordt over een land waarbij niet gezegd wordt welk land dat is. Later wordt het wel genoemd, dat is duidelijk. Maar het kan heel goed dat het inderdaad dan nog zelfs over twee verschillende dingen gaat. Het laat de mogelijkheid open dat men weliswaar uiteindelijk in Canaan gebracht zal worden, maar dat men voor die tijd eeuwenlang, misschien wel duizenden jaren lang, zou wonen in een ander onbekend land waar de Heer hem brengen zou. Ze hebben het u nooit verteld waarschijnlijk, maar ik doe het er maar even tussendoor. Hè. Een deel van de Kelten wordt aangeduid met de naam Brit. Britten, en Brit is Hebreeuws, en anders is het helemaal niks. Hè. Brit is Hebreeuws, betekent het verbond. Dat is een normale Hebreeuwse term voor het verbond. Zodat Britten per definitie zijn het volk van het verbond. En de enige verklaring voor die naam die ik ken, de meest voor de hand liggende bovendien ook, van die naam, de verklaring van die naam, is dat die Britten, dat onderdeel dus van de Kelten, inderdaad op hun trektochten, op hun zwerftocht door Europa, voorafgegaan werden door een kopie van de Ark des Verbonds. De Ark der Getuigenis. Heb je dat wel eens gehoord? Ja. Nou, ik heb het wel gehoord. Maar ja, bewijzen kan ik het ook niet, want ja, dat is een beetje lang geleden. Er zijn geen foto's van. Maar het kan toch best dat een deel van Israël inderdaad dat verhaal van uit de wet, het verhaal van die Ark des Verbonds kent. En weet dat als men op tocht gaat naar een onbekend land en geleid wil worden door de Heer, dan moet er een Ark des Verbonds vooraf gaan. Dus waarom zou men niet, al of niet in ongeloof of in bijgeloof, hè, een kopie maken van de Ark des Verbonds? Ze zijn vast niet de enige geweest die dat ooit gedaan hebben. In Amsterdam staat er nog steeds één, wel minstens twee trouwens, in het Bijbels Museum. Ze zijn een beetje klein uitgevallen, maar dat doet er nou niet toe. Maar de gedachte is dat men zich liet leiden door de Ark des Verbonds. En waarom zou het niet gewerkt hebben dat de Heer hen inderdaad geleid zal hebben? Naar dat land. En als de Heer ons door het leven kan leiden, ons kan brengen op plaatsen waar hij ons wil hebben, waarom zou je dat niet met een heel volk kunnen doen, ook zonder dat het volk het zich bewust is? Dat kan best. Maar goed, Britten dus. Maar wat ik maar zeggen wil, als hier staat, ga uit uw land en uit uw maatschap en ga naar een land dat ik u wijzen zal, dan kan het best dat het later een toepassing heeft op een heel volk, of niet? Of althans op een deel van het volk. Kan heel goed, waarom ook niet? Maar ik ga verder. Er staat, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou, een van de verklaringen die van deze verse gegeven wordt, is dat dat grote volk waarover gesproken wordt, uiteindelijk ziet op het nieuwe verbond, laten we zeggen op het duizendjarig rijk. Waarom ook niet? Want daar wordt Abraham gemaakt tot groot volk. Abraham is de vader van alle gelovigen. En alleen gelovigen gaan de duizend jaren binnen. Zodat allen die de aarde bevolken op dat moment moeten beschouwd worden, of kunnen beschouwd worden, als dat grote volk wat aan Abraham beloofd was. Dat heeft met afstamming niks te maken. Dat staat hier toch ook niet. Zou heel goed kunnen. Maar het klopt niet. Want daarna staat er, ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zodat het grote volk uit vers 2 toch in ieder geval moet beschouwd worden als de aanduiding van Israël als zodanig. Heel Israël, los van alle andere geslachten des aardrijks. die in vers 3 genoemd worden. Het gaat dus wel degelijk om Israël, maar Israël dat inderdaad een groot volk zou zijn. Nou, een toepassing daarvan op de Joden, dat is natuurlijk sterk overdreven, want de Joden vormen niet een groot volk. Reken het maar eens uit, hoeveel Joden leven er vandaag op aarde ongeveer, volgens een schatting? Er is vast iemand die het weet. 12, 13 miljoen. Ja, die passen met gemak in Nederland, want wij leven met 15 miljoen man, schijnt het. Inclusief de vrouwen, jawel. Anders krijg ik daar wel last mee. Leven wij in Nederland, dus als er 12, 13 miljoen, vanuit 15 miljoen Joden op aarde leven, dan is dan een volk ongeveer net zo groot als het Nederlandse volk. En dat is bepaald niet een groot volk. Dat weten alle Nederlanders. Dat we klein zijn, alleen hebben we een wat grote mond. Huh? Zou dat toch een Israëlitische eigenschap zijn, zuster? Nou ja, goed. Laat het daar maar even bij. Dus dat is een beetje moeilijk. Waar er nog bij komt, dat als het gaat over de 1000 jaar en het begin van de 1000 jaar, dan is dat volk vast zo groot niet meer. Dat Joodse volk. Want daar komt inderdaad eerst de grote verdrukking over. En sommigen veronderstellen dat daarvan, dat van het volk dan maar een tiende overblijft. Ik zeg dat niet zo snel na, maar niettemin, dat zou best eens kunnen. Ik weet het dus niet, maar in ieder geval blijft slechts een deel van over. De uitspraak kan dus moeilijk gaan over het Joodse volk alleen. Dat moet veel meer zijn. En dat is natuurlijk zo, omdat het inderdaad gaat over heel Israël. 12 stammen van Israël, waarna dus altijd de vraag is, waar zijn die andere 10 dan? Die leven dus op een andere plaats. En voor de hand ligt dat die 10 stammen levend op een andere plaats daar terechtgekomen zijn, omdat de Heer hen daar in het verborgen uiteraard gebracht heeft. Waarbij bovendien die 10 stammen ook hun eigen identiteit, hun eigen oorsprong vergeten zijn in het algemeen gesproken. En dat is maar waar het om gaat. Maar er is nog iets anders aan de hand. Er staat in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken. En dan heb ik weer een argument wat voor velen ook niet al te sterk is. Maar er staat een groot volk, namelijk niet een groot am, het normale woord ter aanduiding van Israël. Maar er staat goy. En goy is het normale woord ter aanduiding van heidenen. De heidense volk, de volkeren die niet Israël zijn, of althans de volkeren die Lo-Ami zijn. Niet mijn volk, niet mijn beminde enzovoorts. Het is niet een echt sterk argument en dat komt omdat men met name dit vers, maar ook vele andere versen aanhaalt en zegt, kijk, daar gaat het over Israël, maar er wordt niet te min de naam Goy gebruikt. Zodat Goy kennelijk toch ook gebruikt wordt ter aanduiding van Israël. Nou, dit is zo'n vers. Maar mijn redenering is wijd wat af. Ik zeg, dit is Israël, maar niet in de zin van mijn volk, maar in de zin van gewoon het volk zoals dat van Abraham afstamt. En wat in het algemeen beschouwd moet worden als een heidens volk, namelijk als niet mijn volk. En als de meerderheid van dat volk wat van Abraham afstamt inderdaad gevormd wordt door de 10 stammen, dan moet ik u meteen zeggen dat het volk dus al gedurende 2500 jaar... Makkelijk, meer dan dat, maar gedurende meer dan 2500 jaar al Lo-Ami en dus inderdaad Goy of Goyim, meervoud, heidense volkeren of een heidens volk is. Waar er nog bij komt dat strikt genomen het Joodse volk ook in onze dagen gerekend wordt tot Goy, namelijk niet mijn volk, zodat het in onze dagen zelfs voor alle 12 stammen geldt. Maar het opmerkelijk is, dit is de eerste keer dat over het volk Israël gesproken wordt. Een groot volk, een zeer groot volk, een gezegend volk bovendien, maar het heet Goy. Dat wil zeggen, het wordt niet officieel aangewezen als het specifieke uitverkoren volk, maar wel als een volk wat uit Abraham voort zou komen. Niettemin Goy, een heidens volk.
Wordt Ami altijd voor Israël gebruikt?
Nee, dat zeg ik. Niet altijd, althans. De moeilijkheid is dat als ik daarop in moet gaan, dan ben ik dus een dag bezig, minstens, met het nazoeken van alle schriftplaatsen waar die term voortkomt, om te kijken of het daarover Israël gaat. Maar het punt is dat in vele versen dat juist ter discussie staat. In dit vers ook. Staat het ook, men zegt, het is Israël, waarom heet het Goy?
Bij het woord
waarvan
het volk wat daar is afgenoemd.
Ja, dat kan heel goed. Er zijn voorstellen gedaan ook wel om het woord am, vooral ook waar het in het meervoud voorkomt, want dat kan ook nog, te vertalen met stammen of zoiets. Hè. Dan heeft men verondersteld met alternatieve vertalingen om het beter kloppend te krijgen. Maar het punt is dat het natuurlijk altijd een betekenis heeft waarom die afwijkingen er zijn. Dus een belangrijke waarheid is natuurlijk altijd, in de taal zeker, dat de uitzonderingen geen afbreuk doen aan de regel. De kunst is echter om de regel vast te stellen en te zien waar de uitzonderingen zijn en eventueel waarom die uitzonderingen er zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de taal van de Bijbel, geldt voor de taal in het algemeen. Ik heb al vaker gezegd, ik praat wel eens over mijn fiets, maar dan bedoel ik mijn auto. Dat is een tamelijk uitzonderlijk taalgebruik, maar het komt meer voor. Het heeft ook een speciale reden. Nou goed, dat doet er nou niet toe verder. Maar dat gebeurt nou eenmaal. En heel wat taal wordt juist levendig omdat onverwachte termen gebruikt worden. Maar dat gebeurt met opzet, als het goed is. Dat is hier natuurlijk ook zo. Normaal heet het am, maar oorspronkelijk heet het gooi. En van de gooi staat, van het heidense volk in het algemeen, staat dus inderdaad dat het een groot volk is. Bovendien, vraag het na bij de Joden en ze zullen je zonder meer zeggen dat gooi per definitie de aanduiding is van heidense volken en zij verstaan daaronder niet-Joodse volken. En dat maakt het helemaal sterk, want dat betekent dat de naam gooi inderdaad zou moeten worden toegepast op de 10 stammen van Israël, omdat die per definitie nou eenmaal niet-Joods zijn. De 2 stammen zijn Joods. Eventueel. Maar hooguit de 2, maar de 10 niet. En zijn dus met recht gooi. Zodat als je het heel strak vasthoudt, deze uitspraak over een groot volk aangeduid met het woord gooi, als je het heel strak vasthoudt, zou je zelfs moeten concluderen dat hier slechts gesproken wordt over de 10 stammen van Israël en niet eens over de 12. Gaat nog een stapje verder. Maar het doet er verder niet toe. Helemaal niet van belang, maar het gaat erom dat hier over een groot volk gesproken wordt, terwijl het niet uitdrukkelijk als Am en dus als Ami enzovoorts, als het uitverkoren volk, wordt aangeduid. Nou, we gaan gewoon verder. In ieder geval worden de grote zegeningen voor dat volk aangekondigd. En er wordt gesproken over een bevoorrechte positie te midden van de overige Goyim, hè? Te midden van de overige heidense volkeren. En daar gaat het maar om. Nou, dan gaan we verder. Want dan neem ik u mee, als mag, naar Genesis. Ik moet eigenlijk Genesis 15 ook nog even noemen. Waar de beloften aan Abraham herhaald worden, min of meer. Gebeurt vaker, maar ik kan ze niet allemaal noemen. Maar in Genesis 15 staat uitdrukkelijk dat die beloften aan Abraham inderdaad zouden lopen via degene die uit zijn lijf voortkomen zou. Dat staat in vers 4 van Genesis 15. Hij zou tot vader van grote volkeren worden. Niet omdat hij ze organiseert of bijeenbrengt en ze tot volk maakt, maar via afstamming. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Hè? Hij zou een groot volk worden, maar via degene die uit zijn lijf voortkomen zal. Dat is vers 4 en dat betekent meteen dat deze Damaskener Eliezer wat dat betreft erbuiten wordt geplaatst. Hè? Het zou iemand uit zijn lijf moeten zijn. Later vinden we nog een nauwkeuriger beperking. Maar ik moet ook lezen met name vers, 17... Ja, 17 vers 4 was dat. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Ik moet zeggen 15 vers 4 was dat. En dan 15 vers 5. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heer en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En wij alle weten dat dezezelfde uitspraak later, maar dat kun je hier niet uit opmaken, maar later wordt toegepast zelfs op de gemeente. Terwijl hier in Genesis 15 de uitspraak gewoon in verband gelezen moet worden, niet met wat het Nieuwe Testament erover zegt, maar in verband gelezen moet worden met wat hier in Genesis erover gezegd wordt. En dan gaat het gewoon over zijn natuurlijke afstammelingen. Wat uit zijn lijf staat er letterlijk, wat uit zijn lijf zou voortkomen en dat zou zijn als de sterren des hemels ontelbaar. En als het wordt toegepast, op de gemeente en de gemeente is uit de heidenen en heeft slechts door geloof, maar niet door afstamming, deel aan de zegening aan Abraham, dan komt de gemeente dus niet uit zijn lijf voort. En de enige manier om je er dan nog uit te redden, ik zal je maar voor zijn, de enige manier om je er dan nog uit te redden is te zeggen, ja, maar de gemeente is een groot volk in Christus en Christus komt voort uit Abraham. En dan zeggen we, dan komen we toch uit Abraham voort. Maar dan zeg ik weer, het leven wat wij ontvangen hebben, waardoor wij één zijn met Christus, is niet het leven van Abraham. Maar het is het leven van de andere vader van de Heer Jezus, namelijk van God zelf. Dus de redenering loopt toch ergens fout. Er zit altijd wat achter. En het punt is dus, als je deze dingen bij elkaar optelt en als je dan het Nieuwe Testament ernaast legt en vaststelt dat deze uitspraak over de talrijke zaad, dat er een uitspraak is over de gemeente in onze dagen, en dat is zonder meer zo, dan zou je alleen al daaruit moeten of kunnen concluderen, het moet voor mij nooit natuurlijk, maar je zou eruit kunnen concluderen dat dus de gemeente, laten we zeggen dan in meerderheid, wel degelijk ook van nature afstamt van Abraham en met name dan vervolgens Isaac en Jacob. Van Israël dus. U zegt vaag. Jawel, maar zo heb ik er nog duizend. Dan hebben we dan twee dagen niet genoeg. Hè? Geen stukken na. Want we gaan maar even verder. Namelijk naar Genesis 17. Dat is ook een leuke. Genesis 17. Vers 1. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham. Leuk, hè? Dan is er nog één zoek. Als je er 99 hebt, is er nog één zoek. Ja, ik heb altijd kortsluiting. Dat is jammer voor u, want dan spring ik van het een naar het ander. 99 komen we in de Bijbel nog tegen als een kudde van 99 schapen, maar er is de één zoek. En de Heer laat de 99 in de steek en zoekt de 100ste. En wie hij in de steek liet, wie hij losliet, wel, dat is duidelijk, het Joodse volk. En hij ging op zoek. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, namelijk de verloren 10 stammen van Israël. Maar nou heb ik het erg snel gezegd natuurlijk. Die 100ste, dat heeft alles te maken met Israël, in bijzonder met die 10 stammen. Dat deel van Israël wat zoekt is de verloren schapen van het huis Israëls. Maar goed, zover zijn we nog niet, dus ik blijf hier even bij. De Heer verscheen aan Abraham en zei tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Let op, 3 keer dus vermenigvuldigen. Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dat gaat niet alleen over het Joodse volk, vanzelfsprekend. Maar dan staat er in vers 3. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Heb u dat? Menigte. Niet tot vader van één volk, gooi, maar een menigte van gooi. Want hier staat weer hetzelfde woord, nog steeds gewoon gooi. Als je dat dus strak toepast, dan moet je lezen, gij zult tot de vader van een menigte van heidense volkeren worden. Niet 1, niet 2, maar heel veel. Dat kan, hier stelt men dus ook voor, omdat die term volken, gooi, te vertalen met stammen. En dan wordt Abraham de vader van een menigte van stammen, maar dat is ook knap overdreven natuurlijk, want het waren de 12. En 1 voor het misstellen, 13, vooruit. Ik zag het nummerbordje hier op de deur, hier buiten. Ik denk, hier ben ik goed. Hè? 13. Nou goed. Skillweek in een of andere Keltische taal. Maar goed, even buiten beschouwing. Gij zult de vader van menigte van volken worden. En herhaalt in vers 5 uiteraard. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham. Maar uw naam zal wezen Abraham. Leuke Abraham, daar zit wel degelijk het woord Am in. De aanduiding normaal van het volk Gods, Israël. Niet in min staat er, want ik heb u tot gesteld tot een vader van de menigte der volken. En er staat toch niet weer am, maar er staat gooi. Dat is een heel sterke. Er wordt gesproken over am in de naam van Abraham. Abraham, am, hè, am. Of hoe het maar heten mag. Niet in mijn staten dat het betekent, ik heb u gesteld tot vader van een menigte van volkeren. Zodat hier over goyim, heidense volkeren, eigenlijk gesproken wordt. Terwijl aan de andere kant via de naam van Abraham vastgesteld wordt dat die heidense volkeren eigenlijk toch gewoon Israël zullen zijn. Toch is het am. En daar heb je het probleem, als diezelfde term, als die twee termen allebei gebruikt worden ter aanduiding van de erfgenamen van Abraham, wordt het later vanzelfsprekend tamelijk moeilijk om onomstotelijk vast te stellen dat Am staat voor Israël en Goy staat voor heidenen. Maar de aardigheid is juist dat de termen hier beide gebruikt worden. Al moet ik zeggen, het woord Am dat blijft dan verborgen in de naam van Abraham, maar voor de rest heet het gewoon Goy. Dus toch wat meer nadruk op de term Goy. Hoe kom je dan een vader van vele volkeren?
Misschien vanwege het land dat verheven is, het veertig?
Nee, het wordt hier vertaald met, ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. Nee, maar dat hoeft niet een probleem te zijn natuurlijk, hè? Ik heb van een van u wel eens lijstjes gezien van namen die vertaald werden, waar met groot gemak de ayin vervangen werd door de jot, dan wel de alef. En zelfs nog wel gewoon door een he of iets dergelijks, omdat dat nou eenmaal kan en gebeurt. Dus dat zegt mij niet zoveel. De naam Abraham wordt vertaald met hier, met vader van menigte der volken. En voor zover ik kan nagaan, komen die volken dus, worden die volken voorgesteld in Am. Dat op een of andere wijze de naam Abraham zou zitten. Hoe? Ja, dat lijkt me nou niet mijn onderwerp, hè. Maar als het niet zo is, dan wordt mijn argument nog gewoon sterker. Dan staat er helemaal geen am, dan staat er gewoon gooi. Dus wat mij betreft is het niet zo'n probleem. Nou, en dan vers 6. Waar staat, en ik zal u gans zeer vruchtbaar, let op, gans zeer vruchtbaar maken. Die hele gedachte van vader van menigte der volken en van ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, wordt hier dus twee keer achter elkaar gezegd. Dat is ook aardig. Zeker via de typologie, want dan vinden we tegelijkertijd een verwijzing naar het hopelijk bij u bekende dubbele deel van de eerstgeborenen. Dingen worden herhaald, worden twee keer gezegd. Er is altijd een verwijzing naar nieuwtestamentische waarheid, een nieuw verbond, eerstgeboorterecht enzovoorts. Hè? Goed, maar daar ga ik verder niet op in. Er staat niet in mijn weer. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En of het u wat zegt, weet ik niet. Maar dat vruchtbaar maken is weer para. En dat is de term die we ook tegenkomen in de vertaling van breken en zelfs van onderbreken. De bekende breuk. In de naam van Peres bijvoorbeeld ook, omdat die naam en dat woord, die worden namelijk, wordt namelijk in verband gebracht met onze tegenwoordige bedeling, een breuk, en eventueel zoals op te vatten als onderbreking, want het is allemaal hetzelfde, hè? Een breuk, niettemin die breuk zal veel vrucht voortbrengen. En als het dus zo is dat hier gesproken wordt over de grote vruchtbaarheid van Abraham, en dat begrip vruchtbaar maken houdt verband inderdaad met de beroemde breuk, de beruchte breuk, de onderbreking in onze heilshistorie, betekent het dat we bij in verband met die gooi, die vele volkeren die uit Abraham zouden voortkomen, inderdaad zouden moeten denken aan onze tegenwoordige bedeling van de breuk, Peres. Ja, u ziet, als ik het uitgebreid moet uitleggen, dan heb ik hier weer een onderwerp voor minstens een dag, hè? Maar dat doe ik dus nou niet. En u mag het ook gewoon vergeten wat mij betreft. Er staat gewoon, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, herhaald. En dan, een prachtige uitspraak, en ik zal u tot volken stellen. Vers 6. Dus uiteraard dezelfde menigte van volken als uit vers 5 en vers 4. Ik zal u tot volken stellen, gooi dus nog steeds. Blijft gewoon gooi. Heidense volken eigenlijk. En dan, en koningen zullen uit u voortkomen. En als je van niks weet, gewoon normaal leest, dan veronderstelt het dus inderdaad dat uit Abraham verschillende volkeren zouden voortkomen, die ook inderdaad verschillende koninkrijken zou zijn met de verschillende koningen, verschillende koningshuizen bedoel ik, hè. En dat redeneert men alleen weg door te zeggen, je moet volken vertalen met stammen. En koningen, dan moet je zo zien van dat het achtereenvolgende koningen zijn. Bij een gaat dood, dan komt de opvolger en dan heb je toch een meervoud. En dan heb je teruggebracht tot de Bijbelse geschiedenis van Israël. Maar dat staat er nou eenmaal niet. Er zouden volken, de menigte van volken zelfs, zouden volken uit voortkomen, zodat de afstammelingen van Abraham zich zouden splitsen in diverse volkeren. Uiteraard dus ook onder verschillende namen. En ze zouden ook bovendien hun eigen koningen hebben. Koningshuizen dus ook daadwerkelijk. En buiten de Bijbel om wijst men er soms op dat in het algemeen de nog regerende koningshuizen die er zijn, dat die koningshuizen die er nu nog zijn, daadwerkelijk zouden regeren over volkeren die inderdaad van de 10 stammen van Israël afstammen. Maar goed, dus vind ik geen argument hoor, helemaal niet. Ik weet niet of je dat nou geloven moet, maar het is toch wel een eigenaardig verschijnsel onder ons gezegd. Toch? En ze hebben bovendien allemaal zonder uitzondering de leeuw in hun wapen. Nou, het beeld niet van de koning van Israël, hè? De leeuw van David. Merkwaardig genoeg. Dat zijn geen argumenten, ik weet het heel goed. Dus we gaan terug naar deze schriftgedeelte. Ja?
Speelt Ismaël ook nog een rol? En die andere kinderen die Abraham kreeg? Van Ismaël wordt ook gezegd dat hij dus tot een groot volk.
Ja, daar kom ik op. Ditzelfde hoofdstuk namelijk. Het volgende punt is namelijk dat in dit schriftgedeelte in ieder geval ook gesproken wordt over het nieuw verbond, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaten na u en in uw geslachten tot een eeuwig verbond. Hier wordt dus letterlijk gesproken niet over een verbond met Abraham, maar over een verbond wat opgericht zal worden op grond van het verbond met Abraham. Beter, het wordt gesproken over een eeuwig, een onvergankelijk verbond wat zou komen op grond van de belofte. Verbond. Belofte aan Abraham. En dat is wat ik altijd zeg. Als later in het Oude en natuurlijk nog veel meer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over een eeuwig verbond, verbond des vredes of hoe het maar heten mag zo gauw, dan is dat nieuwe verbond inderdaad de vervulling van de belofte aan Abraham. Daar gaat het in ieder geval om, hè? En dat betekent dat ook inderdaad het nieuwe verbond rechtstreeks in verband gebracht moet worden. Niet alleen met de Joden uiteraard, maar inderdaad ook met alle 12 stammen van Israël. Dat zo zonder meer. En het zou bovendien Gods volk zijn, dat staat er. Om u te zijn tot God en u zaad na u. Maar als God de God van Israël zou zijn, dat betekent dat Israël ook inderdaad Gods volk zou zijn voor eeuwig. En dat betekent in elk geval, want voor sommigen is dat ook twijfelachtig, maar dat betekent in elk geval dat hoe dan ook, dat als het koninkrijk in de toekomst openbaar wordt, moet het toch in ieder geval een koninkrijk zijn over 12 stammen van Israël. En dus over veel meer volkeren dan alleen het Joodse volk. En dat is in ieder geval een sterke. Overigens, laat ik u waarschuwen, ik zeg het even tussendoor. Sorry dat ik dat doe, maar ik moet het even zeggen. Deze hele gedachtegang dat de gemeente voortkomt met name uit de 10 stammen van Israël in hoofdzaak. En bovendien dat die 10 stammen gevonden zouden worden in Noordwest-Europa en de volkeren die daar daaruit komen. Zeg, gewoonlijk aangeduid als de Angelsaksische volkeren. Helemaal een verkeerde term, maar dat doet er nou niet toe. Die leer wordt officieel in christelijk Nederland in het algemeen als een dwaalleer beschouwd. En zeker in evangelische kring, omdat broeder Johannes de Heer daar in. Ja, broeder Johannes de Heer heeft in de tijd een reeks brochures geschreven, in de 20 en 30 jaren. Een reeks brochures geschreven tegen allerlei dwaalleren. Toen heeft hij zich meteen maar gericht ook tegen deze leer. Zodat de leer van British Israelism, hoe heet dat? Brits Israël visie, of ik weet niet hoe ze dat aanduiden, dat weet ik niet eens. He? Maar die Brits Israël beweging, ja. Die staat dus sinds die tijd in het rijtje van de Mormonen, de Jehova's getuigen, Christian Science en noem maar op, hè. In dat rijtje is het sindsdien gezet. En omdat het in die reeks is uitgekomen, moet het in ieder geval wel een dwaalleer zijn. Maar onder ons gezegd, de argumenten van Johannes de Heer zijn heel eenvoudig en ook heel eenvoudig te bestrijden. Hij zegt namelijk dat in het Joodse volk in de dagen van het Nieuwe Testament gewoon alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigd zijn. En daarom moet het beschouwd worden als alle 12 stammen van Israël. En dat klopt natuurlijk niet. Hij heeft slechts twee argumenten. Standaardargumenten zijn er bovendien. De een is dat in de dagen van Lucas II daar een vrouw was uit Azer. En dat is dus een vrouw uit een van de 10 stammen. U weet wel, Hanna, van Simeon, weet u, Simeon, Anna. Hè? Die was uit Azer, dus dat is van een van de 10 stammen. En verder wordt er gesproken over Galilea, het land van Zebulon en Naftali. En dat zijn ook 2 van de 10 stammen. Maar punt 1, 1 vrouw uit Azer wil niet zeggen dat alle 10 stammen zijn teruggekeerd. Huh? Nee, ja, als je erover nadenkt, dan moet je lachen natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk is het argument, de man niet, maar het argument is natuurlijk tamelijk bespottelijk. Zo van, er woont 1 Fries in het Gooi. Gooi, leuk was dat, hè? Nee, ik dacht met name aan meneer Dijkstra. Meneer Dijkstra, die de boekjes schreef over de aarde als pannenkoek, weet u wel, de platte aarde. Er was een Fries levend in Hilversum en dus als Gooi. Nou goed, maar leven een Fries in Hilversum en dan te zeggen dat dus dat Noord-Holland ineens Friesland geworden is, of dat de Friezen in het Gooi wonen, dat is natuurlijk dwaasheid, hè? En te zeggen dat 1 vrouw uit Azer in Canaan woonde, in Jeruzalem, om dan te zeggen dat dus alle 10 stammen zijn teruggekeerd. Ja, sorry, maar ik maak het niet belachelijk. Het is gewoon een bespottelijk argument. En het andere is nog gekker. Het land van Zebulon en Naftali wil niet zeggen dat Zebulon en Naftali daar ook wonen. Bovendien, we spreken over het land van Israël, maar dat wil ook niet zeggen dat Israël daar woont. Dat is toch een Bijbels argument. Nou goed, dus dat zijn argumenten die nergens op slaan. En dan kunnen we het daar verder dus rustig bij laten. Vervolgens, de andere argumenten van Johannes de Heer waren dat men die leer eigenlijk misbruikte. Hè? Om zichzelf de borst te kloppen van wij zijn Israël of zo van nature en dat soort dingen meer. En ja, dat is waar, maar dan kunnen we de hele Bijbel wel wegdoen. Want het zou je gedacht zijn hoezeer de Bijbel misbruikt wordt. Dag in dag uit, met de nadruk op zondag in zondag uit. Hè? Ik bedoel, dan houden we dus helemaal nooit. Alle goede dingen worden altijd misbruikt. Wel ergens. Dus dat zegt verder niks. Ik kan het dus rustig weer vergeten. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Hier wordt inderdaad gesproken over een eeuwig verbond. Dat moet het nieuwe verbond zijn. Kennelijk beloofd aan alle 12 stammen van Israël. En dan vers 8. Ik zal u en uw zaad. Het gaat dus wel degelijk over afstammelingen ook. Ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. Dat betekent dat waar de 12 stammen ook verdwenen zijn of gebleven zijn, zij zullen ooit uiteindelijk gebracht worden naar Canaan. In de brede betekenis van het woord, want zoals gezegd, dat breidt zich uit ver buiten de grenzen die Israël ooit in het verleden gehad heeft. Het beloofde land is veel groter dan de smalle strook die daar aan de Middellandse Zee rondom het Jordaandal, bedoel ik maar. Goed, en meteen verder stellen wij vast dat Abraham, toen hem deze beloften gedaan werden, dat Abraham toen zelf gooi was. En heiden, u vraagt weer even na bij de Joden, hij was onbesneden namelijk. Nou, ik heb het nagevraagd bij de Jood Paulus in Romeinen 4, en die vraagt, wanneer dan werden Abraham de beloften gedaan? Wanneer staat er dan dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid? Nou, dat staat in Genesis 15 en pas in Genesis 17 werd hij besneden. En ook deze belofte wordt gedaan terwijl hij nog onbesneden is. En daar kom ik op omdat nu pas gezegd wordt dat hij besneden zou worden. Vanaf vers 9. Al wat mannelijk is zou worden besneden. Enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor de 2 stammen uiteindelijk, maar inderdaad uiteindelijk ook voor alle 12 stammen, hè? Nou, ik heb de instelling van de besnijdenis, daar ga ik verder gewoon overheen. En dan staat er in vers 15. Nog zeide God, dus alsnog, zeide God tot Abraham, gij zult de naam uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Want inmiddels was Ismaël al geboren, maar het punt is dat in hoofdstuk 16 Ismaël is geboren, maar in hoofdstuk 17 wordt opnieuw de belofte gedaan aan Abraham. En die belofte kan dus op geen manier van toepassing gebracht worden op Ismaël en de volkeren die daaruit afstammen. Want wat je in Genesis 17 nog kunt doen, is zeggen dat die menigte van volkeren enzovoorts, dat dat slaat op Israël, Joodse volk, of Israël, hoe dan maar, Israël in ieder geval, via Isaac, en dat de rest zou gaan via Ismaël. Dat zijn dan de Ismaëlitische volkeren. Nou is het wel waar dat via Ismaël ook heel wat volkeren ontstaan zijn, maar het punt is dat aan hen de beloften niet gedaan worden. De belofte gaat via Isaac. Dus hier wordt het beperkt. Er staat dus, vers, haar naam zal zijn Sarah, en Sarah betekent zoveel als vorstin of zoiets, hè. Ons woord Caesar, Tsar, volstrekt hetzelfde. Sire, Nederlands, maar natuurlijk het meest bekend als het Engelse, Sarah. Juist, ja, Engelse, Sarah. Nou goed, daar staat dan, ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. En ik neem het maar op dezelfde manier als in vers 6. Ik beschouw het zelfs als de herhaling van wat in vers 4, 5 en 6 staat. Dat wil zeggen dat het dezelfde betekenis heeft. Er zouden meerdere volken voortkomen uit Sarah en zelfs meerdere koninkrijken naast elkaar. En ik hou het op ook meer dan twee. Zodat je het niet moet zeggen, dat gaat over het noordelijke en het zuidelijke rijk of over de tien en de twee stammen. Het is meer dan dat. Een verdere onderverdeling kennelijk. Zij zal tot volken worden, koningen der volken zullen uit haar worden. En dan wordt er om gelachen. Zo van, dat zal wel een dwaalleer zijn. Johannes de Heer zegt het zelf. Excuses, sorry. Nee, dat meen ik echt, want ik heb een grote waardering voor de figuur als Johannes de Heer. Het is niet voor niks dat wij regelmatig artikelen van hem publiceren. Maar, nou ja, goed. Hè. Hier wordt om gelachen, men zegt, dat kan toch niet? Dat is precies wat Sarah doet. Het komt wel. Waar er nog bij komt, maar dat is typologie. Dat als het er nou helemaal over gaat... typologisch, maar dat probeer ik zoveel mogelijk nog te vermijden, dat typologisch, via de verklaring die de Bijbel er zelf van geeft, in bijvoorbeeld Galaten enzovoorts, Hagar en Ismaël een type zijn van het Joodse volk, van de twee stammen, en dat op dezelfde typologische grond Sarah, de vorstin, Sarah en Isaac een type zijn van de tien stammen. Al is het ongetwijfeld ook zo dat in hetzelfde schriftgedeelte Sarah en Ismaël beschouwd worden als type van de gemeente. Sorry, Sarah en Isaac beschouwd worden als type van de gemeente. Dat is in Galaten 4. Maar daar staat inderdaad dat degene die de man niet heeft, meerdere erfgenamen zal hebben, vruchtbaarder zal zijn dan degene die de man heeft. En het punt is, het Joodse volk heeft de man... via de wet, getrouwd met de heren enzovoorts. Er komt niks uit voort, blijft onvruchtbaar, eigenlijk. Want nou, het is vruchtbaar, maar het is zeer beperkt. Maar het andere deel van Israël, voorgesteld door Sarah dan... dat heeft de man helemaal niet, kent de man helemaal niet. Gewoon heidense volkeren weten niet eens wie ze zijn. Kunnen moeilijk leven in een gemeenschap met een man die ze niet eens kennen... We hebben het over Kelten, Skieten, Britten, Angelen, Saxen, Noormannen, Jutten, Schotten, Iberiërs, of hoe ze allemaal maar heten mogen, zelfs Germans. Maar ze kennen de man niet, niettemin zijn ze vruchtbaarder. En in onze dagen is dat zo zonder meer zo. Want het merendeel van de gelovigen van vandaag komt voort uit deze volkeren die ik net noemde, zonder te zeggen dat het de tien stammen zijn overigens. Hè? Ik zei, het meerdere deel van de gelovigen van vandaag komen voort uit die volkeren, terwijl slechts een minderheid voortkomt uit het Joodse volk. En dat is wel degelijk een tweestammenrijk. Maar goed, dat was typologie. En ik zal proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Want daar staat de Bijbel helemaal vol mee. Dus de belofte aan Abraham wordt inderdaad herhaald aan Sarah. Zodat het op meerdere manieren dubbel gezegd wordt. En verder wordt er natuurlijk vastgesteld. En dat deze belofte vererfd wordt inderdaad via Isaac. Want daar komt het in de praktijk op neer. En van Sarah staat dus ook, ze zal zijn tot volkeren, gooi. En dan staat er tot koningen der volken. En om een of andere reden staat daar ineens aan. Heb je dat? Eindelijk een keer. Ja, vers 14 heb ik niet in mijn schriftplaatsen meegenomen, maar dezelfde ziel van uitervolken uitgeroeid worden. Dat is een interessante, daar staat Am in vers 14, waarmee je maar weer ziet dat Am rechtstreeks, als aanduiding van volk, rechtstreeks in verband staat met de besnijdenis. En dat is natuurlijk het verhaal. En iemand die niet besneden wordt, die moet uit Am, uit het volk, uitgeroeid worden. Dat klopt natuurlijk, want een onbesnedene wordt niet geacht Am te zijn, maar gooi. Aardig, hè? En Israël, of het Joodse volk, in de Nieuwtestamentische tijd ook, wordt geacht besneden te zijn. Niet besneden, dan geen Jood, wel besneden, dan een Jood, enzovoort. Hè? Dat is de norm. En de besnijdenis en de Jood, dat zijn zelfs synonieme termen bij de apostel Paulus. Sprekend over de besnijdenis, spreekt hij over heel het Joodse volk. Enzovoort. Maar iemand die niet besneden is, moet uit Am verdwijnen. En dan wordt hij of gedood, of hij wordt gewoon gooi. Op de buiten geplaatst. En inderdaad, 10 stammen blijken niet besneden te zijn. Inderdaad, gooi. Maar hier in vers 16, daar vinden we dus de term ook terug. Hè? Sarah zal tot volkeren worden. Dat zijn uiteraard dezelfde volkeren als in vers 5. En koningen der volken, en daar heet het ineens Am, zullen uit haar worden. En dan spreekt het natuurlijk over dezelfde dingen. Meerdere volken, meerdere koninkrijken, naast elkaar, op grond van de beloften die in Abraham gedaan zijn. Het spreekt dus niet alleen over het Joodse volk, zelfs niet over de Bijbelse geschiedenis van Israël als 12 stammen, want daar had je hooguit 2 koninkrijken, en zelfs niet over de gemeente, want de gemeente kan moeilijk beschouwd worden als koninkrijken. Het is er eigenlijk maar 1, met 1 koning. Dat wordt ook een beetje lastig. Nee, het moet ergens dus voor de 1000 jaren, maar na afloop van de Bijbelse, oud-testamentische geschiedenis van de 10 stammen, moet het ergens een vervulling hebben, dat kan niet missen. Bovendien, straks in de 1000 jaren wordt alles bijeen verzameld onder 1 koning. En als het dan al het volk van God is, de volk van de Messias, dan heeft heel Israël, alles wat van Abraham afkomstig is, Isaac en Jacob, heeft heus maar 1 koning. Kan wezen dat de andere heidenen nog andere koningen daaronder hebben. Dat kan heel goed. Maar niettemin, er is maar 1 koning over Israël. Dat staat ook vele malen letterlijk in de schrift. Hè? Ze zullen niet meer 2 koninkrijken zijn. Ze zullen 1 koninkrijk zijn, 1 volk, 1 herder. De zoon van David. En eigenlijk Jehovah zelf. Dus ergens in die tussentijd, na het beëindigen van de oud-testamentische geschiedenis van de 10 stammen, maar voor het begin van de 1000 jaren, om zo te zeggen, moet deze uitspraak over verschillende koninkrijken een toepassing hebben. En het grootste deel van die tijd wordt bepaald door onze bedeling. Dus zou in onze tijd zo moeten zijn, eigenlijk, ergens. Ja. Nou. Het kan. Ik probeer dat steeds uit. Het kan. Het maakt niet zoveel uit. Maar het punt is, het belangrijke is niet dat het Ami heet. Het belangrijke is dat het bij gelegenheid Gooi genoemd wordt. Is de gemeente volk Gods of niet? Is het Ami of niet? Dat kun je ook ontkennen. Er zijn er die dat doen. Er zijn er die zeggen, ja, maar dat kan alleen maar gaan over gelovigen uit de Joden. Want die waren lo-Ami geworden, zijn daarna Ami geworden enzovoorts. Redeneren dat weg. Peter schuift me zo aan de kant. Want men zegt, dat gaat helemaal niet over de gemeente in onze dagen. Ik doe dat niet, maar men doet dat met groot gemak. En aangezien Paulus dezelfde uitspraken doet in Romeinen 9, was hij toen kennelijk nog niet op de hoogte van gemeentelijke waarheid. Men schuift het ook aan de kant. Maar het punt is, alles wat volk is en van God is, kan als Ami worden aangeduid. Van Gods kant uit gezien, maar op het horizontale vlak kan het gewoon wel een heidens volk zijn, heidenen. Bovendien, er wordt over de gemeente gesproken. Nou ja, over de gemeente wordt gesproken over een volk dat geen volk is. Nee, ik beweer bovendien dat dezelfde uitspraak tevens betekent dat dat volk is de gemeente en het is geen volk, het is Lo-Ami, omdat de gemeente inderdaad uit Israël, wat Lo-Ami is officieel, afkomstig is. Maar wat ik maar wil laten zien is dat de beide termen dus naast elkaar over hetzelfde, op hetzelfde worden toegepast. Is de gemeente Ami of is de gemeente Lo-Ami? Is het volk of geen volk, Lo-Ami of niet mijn volk? Nou, de Bijbel gebruikt beide termen, in elk geval. Dat er wat anders achtersteekt nog, dat kan zijn, dat geloof ik ook. Maar niettemin is het zo. En dat geldt voor Israël net zo goed. Daar is ook zoveel verwarring over, hè. Israël wordt gezien als Ami, althans als het volk Gods. Het uitverkoren volk, Gods oogappel enzovoort. Maar zonder nadere toelichting heb je aan de uitspraken niks. Want Israël is uiteindelijk pas Gods volk als het tot geloof komt. Niettemin, terwijl het niet tot geloof komt, is het in principe nog steeds het uitverkoren volk. Maar niet Gods volk. En is het dus Lo-Ami en zal in de toekomst Ami zijn. Niettemin is het het volk waar God het plan mee heeft, waar hij zegeningen over heeft uitgesproken. En waarvan hij zelfs gezegd heeft dat het altijd vanaf het begin van de geschiedenis van Israël tot aan het alleruiterste, dat het altijd gezegend zou worden. En dus toch altijd Ami zou zijn. Merkwaardigerwijs.
Hoe gaan we? Het gaat ook om het beminnen natuurlijk. De band. Het
gaat om, ja. Ja, dat zijn de synonieme uitdrukkingen. Ami en Rugama en Lo-Ami en Lo-Rugama uit Hosea. Ja. Maar ook daar worden de termen op een veel gecompliceerdere wijze toegepast dan gewoonlijk gedacht wordt. Maar goed, daar ben ik nog niet. En op deze manier kom ik daar natuurlijk ook nooit. Maar dat even terzijde. Nee, maar we kwamen namelijk hier terecht bij een algemeen principe met bestudering van de Bijbel in het bijzonder en van taal in het algemeen, dat je nooit moet denken dat één term altijd maar op één ding van toepassing is. Dat is nooit zo. Ik hoef je maar te herinneren aan het merkwaardige verschijnsel dat wij aan de ene kant leren, ontegenzeggelijk, dat de titel Christus de titel is van degene die uit de dood opstond en gezeten is aan de rechterhand Gods. Niet de mens spreekt de schrift over de kruisiging van Christus en over het kruis van Christus. En terwijl wij dan zouden zeggen, nee, dat moet Jezus zijn, want die werd gekruist. Dat is ook zo. Maar waarom staat het er zo? Om het verband te leggen met het feit dat Jezus weliswaar gekruist werd, maar daardoor werd hij de Christus, dus is het toch het kruis van Christus. Omdat hij via het kruis, alleen maar via het kruis, geworden is tot Christus. En daar gaat het maar om. En verder wordt er gesproken over Jezus, de rechterhand Gods. Maar wij zeggen, Jezus moet toch zitten op de troon van David in Jeruzalem, terwijl de Christus, of de Zoon van God, gezeten zou moeten zijn aan de rechterhand Gods. Ja, dat kan wel zijn, maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat Jezus, de Zoon van David, inderdaad door God uit de mensen, Jezus dus, uit de mensen genomen werd en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn. Het is wel degelijk waar. En daar gaat het maar om. En nou even over de gemeente. Als het waar is wat ik aan het begin van de morgen zei. En de gemeente dus in hoofdzaak voortkomt uit de 10 stammen van Israël. En ook beschouwd wordt als een vrucht van de 10 stammen. Want daar gaat het eigenlijk om. Dan als we spreken over de gemeente stellen we vast. Dan is het Ami en Rugama. Gods volk en bemind. Terwijl het van nature juist Lo-Ami en Lo-Rugama is. En er zijn beide termen erop van toepassing. Dat kan dus. Dan is Lo-Ami toch ineens Ami. Dan is Lo-Rugama toch Rugama. God heeft zich niet ontfermd over de 10 stammen van Israël. God heeft alleen het evangelie gezonden naar de 10 stammen, zoals hij het ook gedaan heeft naar de 2. En waar hij zich over ontfermt, wel, hij ontfermt zich over de gelovigen. Hij bemint de gelovigen. Hij maakt de gelovigen tot zijn volk. Één volk voor zijn naam met een hemelse roeping en erfenis. Is het nou Ami of Lo-Ami? Ja, het kan allebei, maar er zit een andere gedachte achter. En daar gaat het maar om. En ik heb vaak gemerkt, heel wat vragen die ik krijg berusten op het misverstand dat het mogelijk zou zijn een concordante bijbelvertaling te maken. In de zin van dat één en hetzelfde woord altijd één en dezelfde betekenis zou hebben. Want zo'n vertaling kun je niet maken. Kan je meteen zeggen waarom niet. Omdat de Bijbel niet eens zo geschreven is. Omdat hetzelfde woord in de Bijbel ook dikwijls een verschillende toepassing of betekenis heeft en dwingt ons ook het dien overeenkomstig te vertalen. Maar dat is de aardigheid van taal, dat termen soms een brede betekenis hebben, een smalle betekenis, soms van betekenis veranderen, nagelang de woorden die ernaast staan. Net zo goed als dat een kleur van karakter verandert naarmate die gecombineerd wordt met andere kleuren. Met verschillende andere kleuren wel te verstaan. Zo is taal, zo is het woord van God ook. En daar gaat het maar om. En het gebruik van een afwijkende term komt natuurlijk voor om juist op bepaalde waarden naar voren te brengen. Daar gaat het maar om, hè. Nou goed, dit lijkt me wel erg veel af trouwens. Maar we gaan weer verder. Dan komt broeder Klaas straks naar me toe. Die zegt, als je er nou niet doorheen komt, kunnen we dan nog een zaterdag daaraan vastknopen? Dan zeg ik, jawel, maar de 27e al niet meer, want ik heb gelukkig net gisteren voor de 27e al een afspraak gemaakt. Dus die gaat dan niet meer. Nou, gaan we weer verder. Wij waren in Genesis 17, vers 17, waar inderdaad Abraham lacht en zei eens uit, dat kan toch niet? Dat kan toch helemaal niet? Dus als u over deze hele gedachtegang lacht, dan bent u een goed gezelschap. Niettemin, Abraham geloofde God. En vond het een goede grap. Omdat iets wat eigenlijk niet kon, toch gebeurde. Dan heb ik eindelijk de schriftplaats een keer in een beter verband dan dat ik hem ooit besproken heb. Abraham zegt, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Nee, maar wat ik u voorhoud kan eigenlijk ook niet. Dat het evangelie gebracht wordt naar Israël. Israël wijst het af. En dan zeggen wij, nou ja, dan maar naar de heidenen. Dan wordt daar een gemeente gebouwd. En dan naar de joden gaat het dan straks in de toekomst wel weer. Enzovoorts. Maar de aardigheid is juist, maar ik vind het echt om te lachen. Op verschillende wijzen. De aardigheid is juist dat terwijl niemand het weet. Terwijl het eigenlijk nergens helemaal concreet, ondubbelzinnig in de Bijbel staat. Dat geef ik meteen toe. Hè? Terwijl dus niemand het geforceerd toegepast kan hebben, toch het evangelie terechtkomt waar het terecht moet komen. Dat moest, want het was natuurlijk aangekondigd, zit vast in de belofte. Het moest terechtkomen eerst bij Israël, dan bij de heidenen. Maar dat betekent uiteraard eerst bij heel Israël 12 stammen en dan bij de heidenen. De overige heidenen bedoel ik dan dus. En het blijkt dat er wel nergens precies staat dat het ook inderdaad zo gegaan is. Althans niet in de Bijbel, voor zover ik weet. Dat het niettemin toch zo gebeurd is. En dat kan niemand geforceerd hebben. Maar ik vind het een bijna fantastisch verhaal. Maar zo ken ik er nog wel meer in de Bijbel. Onvermoed, zelfs ook volstrekt onbelangrijk voor ons. Niettemin, God houdt zich aan zijn woord. En al die uitspraken in de Bijbel waarin God zegt, ik sluit mijn belofte en ik verbreek hem niet. Ik hou mij aan mijn woord. Die belofte blijkt dan nog sterker vervuld te zijn dan we ooit gedacht hadden. Want dat betekent het dat inderdaad zelfs in onze dagen nog er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de Heer en Israël. Hoewel het officieel beschouwd wordt als Lo Ami. Maar die relatie wordt onderhouden via de roeping van de gemeente inderdaad. En terwijl het ene deel van Israël onder de vloek terechtkwam, ontving het andere deel uitdrukkelijk de zegeningen. Nou goed, dat is een bekend Bijbels beginsel. Maar ik probeerde de typologie zoveel mogelijk te vermijden. Nog even, hè. Dus, we gaan maar weer verder. Er wordt bovendien de naam Isaac geïntroduceerd. In het laatste deel van hoofdstuk 17. In ieder geval in vers 19. God zeide, voorwaar Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En zult zijn naam noemen Isaac. Dat betekent dat er gelachen zou worden. En de naam Isaac kennen wij nog steeds. Want wij vinden de naam Isaac gewoon terug in de Saxen, bij de Saxen. De enige vertaling of verklaring voor de naam Saxen, de Saxische volk, is dat de naam betekent zonen van Isaac. In oudere spellingen en oudere geschriften wordt de naam Saxon, in het Engels, Saxon, ook zelfs geschreven met een I ervoor. Isaacson. Helemaal voluit. En de Saxons of Isaacsons betekent dus gewoon de zonen van Isaac. Er is geen andere verklaring voor, echt niet. En of je dat nou schrijft met een X erin, of met twee C's, of met twee K's, want dat gebeurt allemaal. Ja, hoor, spellingen en verschillende alfabetten en verschillende talen en verschillende uitspraken. Ja. Daar hou ik me niet mee bezig. Maar het is altijd te verklaren. Nou goed, ik zal me even... Wat zegt u?
Binnen
Heeft niks met saxofoon te maken. Maar de aardigheid is natuurlijk, ik ben een verstokt saxofonist. En uitgevonden door meneer Adolf. Dat is jammer dat hij dan een Duitse naam heeft, denk ik altijd. Maar het werd geschreven met PH, dus misschien verandert dat wat. En een E erachter. Adolf Sax. En dat was een Belg. Dat is merkwaardig. Kan uit Belg, het namen, nou, was het, nee, die naam was het trouwens. Kan er iets goeds vandaan komen. Ik ben ooit op bedevaart geweest naar zijn geboortehuis. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, de naam Sax vind je dus over heel Europa. Maar het is gewoon de aanduiding van de zonen van Isaac. Of de naam terecht draagt. Die naam vind je dus ook in Duitsland. Maar in Duitsland wonen over het algemeen helemaal geen Saxen. Maar de naam is blijven hangen bij het land. En vervolgens hebben andere volkeren die daar kwamen hun naam ontleend aan het land. En hebben zich Sax genoemd, want ze leefden in Saxen. Maar het land heette Saxen omdat vroeger de Saxen daar woonden. Zodat je in Duitsland de naam Sax en varianten ervan nogal eens tegenkomt. Terwijl het in werkelijkheid helemaal niet om Saxen gaat. En als je iemand tegenkomt die zo heet en toch beweert dat hij een Sax is, dan vraagt hij meteen sopraan, alt, tenor, bariton of bas. Maar goed, hè? Nou, laat me zitten. Nee, dan vraagt hij of hij een geslachtsregister heeft. Hè? Heeft hij toch niet, dus niemand kan het toch bewijzen. Het maakt ook niks uit. Hè? Maar goed, eeuwig verbond dus met Isaac. Gij zult zijn naam noemen Isaac. Dat wordt later herhaald. Vers 19 ben ik van Genesis 17. Ik zal mijn verbond met hem, met Isaac, oprichten tot een eeuwig verbond en zijn zaden na hem. En dan gaan de Ismaël, wordt er het een en ander van gezegd. En vandaar staat, 12 vorsten zal hij gewinnen. Vers 20. Dat bevestigt dat Ismaël een type is van het natuurlijke Israël in het algemeen en van het twee stammen in het bijzonder. Maar goed, ik kan niet op de details ingaan nu, want het voert weer veel te ver van het onderwerp af. Maar Ismaël en Isaac staan hier tegenover elkaar, zoals eigenlijk de twee stammen staan tegenover de 10. Zodat de beloften aan Isaac eigenlijk beloften zijn aan 10 stammen. En als de beloften aan 10 stammen vervuld worden, dan ontstaat de gemeente. Want je moet vaststellen dat de belofte aan Isaac in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht wordt op de gemeente. En daaruit moet je dus concluderen dat kennelijk, of je moet niks concluderen, maar je moet concluderen dat kennelijk de gemeente primair ontstaat, of gevormd wordt, uit de 10 stammen van Israël. Ja. En niet uit de 2. Uit Isaac en niet uit Ismaël. Nou goed. Daar staat dan vers 21. Maar mijn verbond, dat eeuwige verbond namelijk, zal ik met Isaac oprichten. Ismaël zou vruchtbaar zijn, maar het verbond wordt opgericht met Isaac. Dien u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken. En God voer op van Abraham enzovoorts. Dus uitdrukkelijk een eeuwig verbond met Isaac en niet met Ismaël. Waarna wij terechtkomen, als u mij volgt tenminste, in Genesis 21... Genesis 21, want er wordt het een en ander besproken na de geboorte van Isaac. Waar Sarah een zoon baarde aan Abraham in zijn ouderdom, op de tijd die God hem gezegd had. Daar staat in vers 2, en ik wijs hem erop dat de term in zijn ouderdom in ieder geval synoniem kan zijn met de laatste dagen. Ik zeg het heel voorzichtig, hè? Omdat ik er niet dieper op in wil gaan. Maar in zijn ouderdom kan heel goed betekenen in de laatste dagen. En in de laatste dagen betekent na de eerste komst van Christus. Want de laatste dagen duren al pakweg 2000 jaar, hè? Inmiddels. En er staat bovendien, ter gezetter tijd. En dat doet mij altijd denken aan de bestemde tijd, de gezette tijd. De tijd van de Vader tevoren gesteld uit Galaten 4. Want je vraagt je soms af waar Paulus in Galaten 4 ineens die gedachte vandaan heeft over de gezette tijd. Maar als u het mij vraagt, in elk geval is dat de tijd, gezette tijd van de dood en opstanding van Christus. En daar begint de ouderdom, namelijk de laatste dagen. Maar iets verderop in Galaten 4, maar in het volstrekt hetzelfde betoog, stelt Paulus Hagar en Sarah en dus Ismaël en Isaac en dus Sinaï en Sion tegenover elkaar. En hij stelt daar dus ook tegenover elkaar, want daar gaat het allemaal om. De Joden, het tweestammenrijk en de... Ja, daar heb je het weer. En Dat moet je invullen. En wat staat er nou tegenover? Tegenover de twee stammen, zeg ik altijd, staan de 10 stammen. En tegenover het Joodse volk staat de gemeente. En Joodse volk en twee stammen is nu eenmaal hetzelfde. Zodat gemeente en 10 stammen dus ook verbazend dicht bij elkaar liggen, zeg ik maar. Het is niet hetzelfde hoor. Er zit wel een verschil tussen, uiteraard. Maar niettemin, het ligt tegen elkaar aan en daar gaat het maar om. Nou, maar even verder. Vers 3, Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had. Isaac, het lachen, de blijdschap namelijk van het nieuwe verbond, enzovoorts. Abraham besneed zijn zoon Isaac vervolgens 8 dagen oud zijnde. En Abraham was 100 jaar en u weet, bij 100 gaat men het koninkrijk binnen. Dat weet u toch, hè? 100 spreekt over geloof. 100 staat voor geloof en daarmee voor het ingaan in het koninkrijk en daarmee voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Aanbreken van het nieuwe verbond, en nou even heel gewoon, zonder alle tegenwerpingen. Wanneer brak het nieuwe verbond aan? Heb ik al gezegd nou dus. Hè? Wanneer brak het nieuwe verbond aan? Bij de opstanding van Christus. En daar worden de zegeningen vervuld. Aan Israël, als het goed is. En dan leren wij, nou ja, Israël is gestruikeld en dus gaat het naar de gemeente. Punt is juist dat dat eigenlijk niet kan. Het nieuwe verbond breekt aan. En dan gebeurt het dus ook. En niet op een hogere toepassing, hoewel dat zo is. Maar ook wel degelijk in de letterlijke toepassing. Namelijk aan Israël. En zelfs aan degene die meer recht hebben op de naam Israël dan zelfs het Joodse volk. Daar gaat het om. En dus bij 100 jaar, dat is het ingaan in het koninkrijk. Dat is het ingaan in de tabernakel, zeg ik altijd, enzovoort. Dat is het ingaan door het oog van de naald, of hoe dat allemaal maar heten mag. De meeste uur zullen de diverse beelden wel begrijpen. En hier is je 100 jaar en inderdaad, daar wordt de zoon geboren. En dan staat er inderdaad, God heeft mij een lachen gemaakt, zegt Sarah. Al die het hoort zal met mij lachen. Uiteraard van vreugde en van blijdschap. De blijdschap van het nieuwe verbond. En dat doen we ook, vooral als we de diepere achtergronden van deze uitspraken kennen. Denk ik altijd, hè? Nou goed. Dan kom ik terecht in vers. Eigenlijk de volgende verse. Het kind werd groot en werd gespeend. En daarna, Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische. En die bespotte Isaac, hè. Ismaël bespotte Isaac. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Want als je de typologie even vasthoudt. Ismaël is beeld van de twee stammen, het volk in slavernij. De slaaf, het was de slaaf. Ismaël en Hagar, het volk in slavernij, van de wet dus, zou niet erven met de vrije en dus wordt de slaaf uitgedreven. Dat is wat het Joodse volk is overkomen. Dat is wat de twee stammen dus ook is overkomen, letterlijk uitgedreven, terwille van Isaac, de andere zoon van Abraham en later zelfs de andere zoon van Jacob, want waar het om gaat is natuurlijk dat de twee stammen worden uitgedreven. En dat dus alsnog de andere, de later verschenen zoon, ineens eerst geboorterecht ontvangt. Dat blijkt de gemeente te zijn, maar het is een eerst geboorterecht op grond van die afstamming van de 10 stammen van Israël inderdaad, ja. Goed. En het is deze gedachte die vervolgens in Galaten 4 wordt aangehaald. Dus ik leg de gezette tijd uit vers 2. Dat was het toch, hè? Ja, ik leg de term gezette tijd uit vers 2 naast de eerste verse van Galaten 4. Ik weet niet precies welk vers het is. Jawel, vers 30 en 31. Nee, niet vers 30 en 31, eerder. Maar goed, u vindt hem wel, hè? De tijd van de Vader tevoren gesteld. De gezette tijd van het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij de slavernij ophoudt, want dat staat daar echt. Het kind was namelijk in niets verschillend van een dienstknecht, van een slaaf dus. Maar de slavernij houdt dan op. En dan verschijnt de zoon, is de gedachte. En het wordt in vers 30 en 31 van Galaten 4 inderdaad rechtstreeks toegepast op Ismaël en Isaac. Daar zijn het dan twee zonen, maar niettemin de slaaf wordt uitgedreven en de zoon van de vrije erft. En het Joodse volk was in slavernij onder de wet, maar de 10 stammen waren zo vrij als een vogeltje. Mooi beeld trouwens. 10 stammen waren vrij. Die waren in Assyrische ballingschap verdwenen, in ballingschap, maar daaruit zijn ze uitgezwermd. Moet, dat kan niet anders. Hè? Die zijn uitgezwermd inderdaad over de aarde, zal ik maar zeggen. En waren inderdaad vrij. Vrij van het oude verbond, vrij van de wet. Kenden de Heer niet meer enzovoort. Konden doen en laten wat ze willen. En het eigenaardige is dat waar een mens vrij is van vaste tradities en van dit soort religieuze slavernij, daar is zij het makkelijkste te bereiken met het evangelie. Want het is een heidenswerk om iemand die in slavernij is, dit soort godsdienstige en traditionalistische bedoel ik, slavernij, om zo iemand te brengen tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Romein 8. En ik geloof al zijn leven dat dat het verhaal is. God heeft de 10 stammen de vrijheid gegeven. Ze weggestuurd. Niet, dan niet, mij niet dienen. Ga dan maar weg. In de hoop dat het vanuit die vrijheid, onverblind door de wet, want daar leeft het niet onder, en heeft het ook nooit ondergeleefd, onverblind door de wet en allerlei andere vooroordelen, alsnog zou komen tot aanvaarding van diezelfde Heer, maar dan wel nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Vandaar dat de schrift spreekt over de scheidbrief, waarmee de Heer de 10 stammen, niet de 12, 10, waarmee de Heer de 10 stammen van Israël heeft weggezonden. Jesaja. Staat dat? Is dat toch? Nou goed. Nee, geloof het niet. Nou ben ik weer in. Het schiet me zoveel door het hoofd, dat lukt me nooit, hè? Ja, en Hosea komt het ook voor. Maar ik bedoel, de vraag, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Dat is een uitspraak niet over de 12, maar over de 10 stammen. Want de 2 stammen zijn met Jehovah, met de Heere, getrouwd geweest tot op de dood des Heeren. En die werd dus weduwe. De 10 stammen werden weggezonden in scheiding. En de 2 stammen werden weduwe, maar beide met de bedoeling om zich daarna vanuit de verworven vrijheid, of verkregen vrijheid moet ik zeggen, om zich te verbinden met degene die uit de dood opgestaan is. Dat is Romeinen 7. En degene die onder de wet waren, kwamen niet tot de Heer. In het algemeen, generaliserend, en de 10 die niet onder de wet waren, inderdaad wel, en daar gaat het om. Dus de zoon deze slavin zal niet erven met Isaac, staat hier. En in Galaten 4 vers 30 staat, de zoon van de dienstmaagd van de slavin zal niet erven met de vrije. En het was kwaad in Abrahams ogen. Ogen. Maar daarna wordt er gezegd, zo gaat het wel. En dan vers 12, want dat is een belangrijke uitspraak. Genesis 21 vers 12. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Nou is dan de formulering die wij in het Nederlands sowieso niet gebruiken. In Isaac zal u zaad genoemd worden. Als wij het in gewoon Nederlands zeggen, dan staat er gewoon, uw zaad zal Isaac genoemd worden. Toch? Of Isaac zal uw zaad genoemd worden, maar dat is hetzelfde. Verschil in gevoelswaarde, maar de betekenis blijft gelijk. Uw zaad zal Isaac genoemd worden. Nou, wanneer dan werd het zaad van Abraham Isaac genoemd? Waar? Wanneer? Ik kom er nou niet aan met in Galaten 4. Want Galaten 4 zelf, of Paulus zelf moet ik zeggen, in Romeinen 9 en Hebreeën 11, haalt deze schriftplaats aan. En past hem toe op de gemeente. Maar nou even letterlijk, wanneer en waar wordt dan het zaad van Abraham als Isaac aangeduid? Behalve overdrachtelijk, want overdrachtelijk zeggen we de gemeente is Isaac, want Ismaël is het Joodse volk. Oké. Maar daarom wordt de gemeente nog niet Isaac genoemd. Maar zodra wij zeggen dat de 10 stammen teruggevonden worden in de Angelsaksische volkeren, laat Angel maar weg, want dat was een minderheid, hè? In de Saksische volkeren, wat dan tegenwoordig de verzamelnaam is, ook voor de Kelten en de Skieten en alles bij elkaar, zal ik maar zeggen. Dan zeggen wij dus dat wij ze terugvinden in Isaac. En dat ze gevonden worden onder de naam Isaac. De Saksen namelijk. En inderdaad, in onze dagen is dat de brede aanduiding. De term Keltische volkeren en de Skietische volkeren, die gebruiken wij in dat verband al lang niet meer. Omdat ze allemaal opgegaan zijn in wat wij dan nu noemen de Angelsaksische volkeren. Die term is nog eenmaal blijven hangen. En dan gaat het om toch de naam Isaac. Waar vind je het christendom? Waar vind je de gemeente? Op de kaart bedoel ik, hè? Gewoon helemaal letterlijk, zonder typologie, zonder geestelijke dingen. Waar vind je de gemeente? Waar vind je christendom als zodanig? Wijs ze maar aan. De Saksische volkeren. En uitzonderingen zijn er gelukkig ook. Dat is ook de bedoeling uiteraard. Maar dat is altijd wel zo geweest, want iedere heiden die wilde, kon toetreden tot het burgerschap Israëls. Moest hij wel komen tot geloof in de God van Israël en zich aanpassen aan de omstandigheden, aan de cultuur of en religie zelfs in zekere zin van Israël. Maar dat kon altijd. Nou, dat is maar waar het om gaat. En daar is geen andere verklaring voor, want de naam Isaac werd ook in de toekomst nooit ergens ooit op enig volk of op de gemeente letterlijk van toepassing gebracht. Dat wil zeggen, het wordt er niet voor gebruikt. Het enige volk wat wij kennen onder de naam Isaac is inderdaad het Saksische. Maar dan zeggen we nooit het Saksische volk, hè, want dat is niet helemaal niet aan te wijzen. Het heet gewoon de Saksische volkeren, die zo heet. Ja.
Dan zit er bij goed te schrijven, hè?
Nogal, ja.
Ja, want dat is ook kwestie van Saksen. Volgeschiedenis.
Ja, ik denk altijd, maar misschien ben u dan wel net die uitzondering. Dat denk ik van mezelf ook altijd. Dat ik maar een gewone heiden ben die tot geloof is gekomen in de God van Israël. Want dat is maar het veiligste om te redeneren. Anders zouden we nog hoogmoedig worden. Krijgen we dezelfde hoogmoedigheid die ook dikwijls aangetroffen wordt in het Jodendom. Want wij zijn het volk van God, van nature. Laat het daar, dat is nou één van die verkeerde toepassingen waar Johannes de Heer dus tegen ageerde. En terecht. Waar nog bij komt, dat als we zeggen de 10 stammen zijn eigenlijk veel meer Israël dan Juda, dan zeggen we dus wij Nederlanders zijn veel meer Israël dan de Joden. En zo wordt het dikwijls ook gebruikt. Dat is dus levensgevaarlijk, daarom zeg ik maar, waarschijnlijk horen wij er toch niet bij. Dat maakt ook niks uit. Wij zijn gelovigen, wij maken deel uit van de gemeente. En dus hebben we deel aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Israël in het algemeen en aan de 10 stammen in het bijzonder.
Oh, dan krijg
je
geen haring meer.
Kijk, nou geen haring meer. Niettemin, het Scheveningse dialect is wel degelijk verwant met de Keltisch. Kijk, nou weer een haring, broeder. Ik geloof dat we het er eerst bij moeten laten, want aan het gezicht van broeder Klaas te zien, is het hoog tijd voor de pauze.